Ja, na 10.499 dagen, oftewel precies 1500 weken, leuk hoor, of 345 maanden of 28 jaar en 9 maanden, dan nu mijn laatste preek als oudste. Dus niet mijn laatste preek, maar als oudste. En het wordt een pittige. Maar ik denk ook een hele mooie. John zei net al van het woord van God is rijk. En daar wil ik ook wat uit delen. Ik ben dan heel lang oudste geweest, maar ik was nooit echt de herder. Ik was meer een leraar dan een herder, zeg maar. En er waren anderen in ons midden die meer de leraar waren. Moet ik zeggen, Wouter was, toen hij hier oudste was, was hij ook meer de herder. En ze hebben allemaal onze eigen bedieningen binnen het oudste team. Dus vandaag mijn laatste preek als oudste. En ik zou het vandaag kunnen hebben over Sinterklaas. Want ook wij als christenen zijn zoveel cadeau gedaan. Dus daar zou ik het over kunnen hebben. Maar ga ik niet doen. Ik zou het kunnen hebben over kerst. Want het zit eraan te komen en alle wijzen komen uit het oosten. Kijk maar naar Omzicht. Of ik zou het kunnen hebben over nummerister. Want die zegt, vanaf 25 jaar oud en daarboven is men tot de dienst in de tent van de ontmoeting verplicht. Maar iemand vanaf 50 jaar oud zal van de dienst ontheven zijn. En zal niet meer hoeven te dienen. Wel mag hij zijn broeders in de tent van de ontmoeting bijstaan. Kijk, nou ben ik niet op mijn 25ste aangesteld, maar op mijn 39ste... Dus dat is 14 jaar later, maar als je me 14 jaar bij de 50 optelt, zit ik ook al ruim 4 jaar over mijn tijd heen. Dus wat dat betreft. Maar het is vandaag ook avondmaal. En naar het voorbeeld wat Jezus ons heeft achtergelaten. En ik wil eigenlijk daar vandaag over hebben wat er tijdens het laatste avondmaal gebeurde. En daar wil ik op ingaan. En de preek van vandaag is eigenlijk ook geïnspireerd op iemand die ik een maand geleden in de seminar hoorde spreken over dit. En dat heb ik wat verder uitgewerkt. De titel van vandaag is Vrijgekocht. Maar ik had de titel ook kunnen noemen Onze Judas. Want daar gaat het eigenlijk een beetje over. Onze Judas. Gezellig hoor. En ik ga heel wat teksten aanhalen, maar ze komen allemaal een beetje op de biemen te staan, dus, maar je mag meebladeren. We beginnen te lezen in Matteüs 26, vanaf vers 14. Daar lees ik een paar versen, dan naar vers 20 en dan naar Johannes 13. Matteüs 24, vers 14. Toen ging een van de 12, die Judas Iscariot heette, naar de overpriesters en zei, wat wilt u mij geven als ik hem aan u overlever? En ze kenden hem 30 zilverstukken toe. En van toen af zocht hij een geschikte gelegenheid om hem over te leveren. Vers 20. Toen het avond geworden was, lag Jezus aan met de 12. En toen ze aten, zei hij, Jezus, voorwaar ik zeg u dat één van u mij zal verraden. En zij werden zeer bedroefd en ieder van hen begon tegen hem te zeggen, ik ben het toch niet, heren? Even verder in Johannes 13. Simon Petrus dan wenkte Johannes dat hij vragen zou wie het toch zou kunnen zijn over wie hij sprak. En deze ging tegen Jezus borst liggen en zei tegen hem, Heere, wie is het? En Jezus antwoordde, die is het aan wie ik het stuk brood zal geven nadat ik het ingedoopt heb. En toen hij het stuk brood ingedoopt had, gaf hij het aan Judas Iscariot, de zoon van Simon. Jezus heeft hier dus het laatste avondmaal, het Pessachmaaltijd, waar hij deelneemt met zijn discipelen. Het is de maaltijd waar hij ook op dat moment het nieuwe verbond gaat instellen. Het nieuwe verbond, de tekst die we allemaal wel kennen, die vaak voorgelezen wordt, ook bij het avondmaal, dat Jezus zegt, deze beker is het verbond, het nieuwe verbond in mijn bloed. Dus hij gaat het nieuwe verbond aankondigen daar aan die tafel. Een verbond van genade. En niet van houden aan wetjes en regels. Een verbond van Gods geest. En niet van doe maar wat je wil uit menselijke logica. Maar Jezus kondigt dan wel het nieuwe verbond aan, door zijn bloed. Maar hoe wordt eigenlijk dat oude verbond dan gestopt? Want hoe kan je iets nieuws beginnen als het oude nog niet weg is? Je kon een verbond niet zomaar gaan stopzetten. Er zaten allemaal regels aan vast en methodes en noem het maar op. En ook bij het oude verbond van Mozes, toen Mozes stierf, ging het niet. Ineens stopte het niet. Nee, het ging over op Jozua die Mozes overnam. Dus het liep helemaal door. Jezus leefde in het oude verbond. En nergens lezen we dat het oude verbond is vervuld. Zo van, nou, hier, vervuld. Dus hoe kon Jezus het nieuwe verbond aankondigen, terwijl het oude verbond nog bestond? Nou, en daar komt, denk ik, Judas ten tonele. Judas. Wat we net gelezen hebben, toen ging een van de 12, die Judas heette, Iscariot heette, naar de overpriesters en zei, wat wilt u mij geven als ik hem aan u overlever? En ze kenden hem 30 zilverstukken toe. Judas. Wie heet er hier Judas? Het is niet een naam die je snel aan klein... In Nederland is het aantal mensen die Judas heet, is kleiner dan 0,00001%. Oftewel, ze gaan tot 5. Nou, het is minder dan 5. Ik denk dat er één misschien losloopt die per ongeluk Judas heet. Niemand noemt zijn kind kennelijk Judas. Zo van als je geboren wordt, oh, mijn schattige Judasje. Nee. Er zit zo'n lading aan van dat je denkt, nee, dat gaan we maar niet doen. Ik heb ook even Frits opgezocht. Dat zijn er 6.355. En toch stellen we, denk ik, Judas iets te negatief voor. Want vergis je niet, hij was wel een van de discipelen. Hij was wel een van degenen die 3 jaar lang met Jezus is opgetrokken. Hij heeft een wonder zien doen. Sterker nog, hij heeft net als alle andere discipelen is hij uitgegaan in Jeruzalem, in Israël. Hij heeft mensen handen opgelegd. Hij heeft mensen die ziek waren genezen. Hij heeft misschien wel demonen uitgedreven. Hij heeft wonderen gedaan. Hij heeft in Jezus naam dingen gedaan dat je denkt van wauw, dat is ook Judas. Die Jezus lief had. Hij heeft het goede nieuws verkondigd. Hij was gewoon één van die 12. En dan ineens is hij een verrader. Waarom? En ik denk dat wat we moeten meenemen is dat in de laatste weken van Jezus' leven hier op aarde, dat hij steeds meer zichzelf terugtrok. Steeds meer privé werd. Steeds meer alleen met de discipelen was. Zich terugtrok in de bergen om te bidden. En gewoon niet meer publiekelijk aanwezig. En de religieuze leiders die hem naar het leven stonden, die wisten ook op een gegeven moment niet meer, waar is hij nou eigenlijk? Waar zit hij nou? En Judas is dan degene die ze dat wel wil vertellen. Hij weet waar Jezus is, want hij wandelt met hem. En Judas gaat dan naar het hoogste gezag van alle religieuze leiding. Het hoogste gezag. De overpriesters, de hoge priesters. Niet gewoon, ik pak wel een priester, nee, hij gaat naar de hoge priesters toe. Religieuze hoofdmannen. En Judas vraagt aan hen, wat hebben jullie er nou voor over als ik hem overlever? Als ik jullie nou vertel waar Jezus is, wat heb je er voor over? En Judas vraagt het aan ze. Kennelijk heeft hij geen idee wat Jezus voor hen waard is. Geef mij een prijs, zegt hij. En hij legt de bal bij hun. En als je mij een bepaalde prijs noemt, dan zal ik je vertellen waar die is. Maar waarom, en dat is ook zo'n vraag, waarom was het eigenlijk nodig? Waarom was überhaupt nodig dat Judas Jezus zou gaan overleveren? Waarom kwam hij in het spel? Waarom moest hij nou Jezus gaan verraden? Jezus had zelf gezegd dat niemand hem zijn leven kon ontnemen. Hij zou zelf zijn leven afleggen. Niemand zou het hem ontnemen. Hij zou het geven en niet nemen. Hij geeft zijn leven als een offer en niemand neemt het van hem. Er was niets wat mensen konden doen, zodat Jezus zou sterven. Hij zou dat zelf in de hand leggen. Dus waarom kon Jezus niet gewoon naar die mensen toe gaan, naar die hoge priester, en zeggen van, nou, hier ben ik. Mijn tijd is gekomen nu. Hij heeft een paar keer gezegd van, dit is mijn tijd niet. Had hij nu kunnen zeggen van, nou, mijn tijd is gekomen. Arresteer me maar. Gooi me in de gevangenis. Doe wat je wil. Het ligt in het plan van de Vader, dus ga je gang. Ik laat het toe. Waar had hij Judas voor nodig? Waarom? Waarom Judas? Wat was het doel van Judas? En dit is denk ik de sleutel voor God om het mogelijk te maken om het oude verbond af te gaan schaffen en het nieuwe verbond aan te gaan kondigen. En het gebeurt eigenlijk hier in twee stappen of twee overdenkingetjes. Ten eerste wil God denk ik weten voor hen, wat is Jezus nou jullie waard? Hoge priesters, wat is Jezus nou voor jullie waard? Zeg het, volk. Wat is de prijs die je voor hem wilt betalen? En hun antwoord is 30 zilverstukken. Nou, 30 zilverstukken. In heel het Oude Testament kennen zij uit hun hoofd deze mannen. En toch noemen ze een bedrag, 30 zilverstukken. Hoe komen ze aan dat bedrag? Dat is niet een bedrag wat, 30 zilverstukken, joh, doe eens wat, hè. Nee, dat is een Bijbels bedrag vanuit passages die deze mannen kennen. Het is niet zomaar een bedrag. Dat is een bedrag die in hun hoofd zit en die zij linken aan teksten. En die teksten wil ik even met jullie meenemen. En in een paar stapjes. We vinden dat in Exodus 21, vers 28 en een paar versen daarna. Exodus 21, vers 28. Als een stier een man of een vrouw met zijn horens stoot, zodat de man of vrouw sterft, dan moet die stier met stenen doodgegooid worden. Het vlees mag niet worden opgegeten. Maar de eigenaar van het dier hoeft niet te worden gestraft. Dus met andere woorden, deze passage gaat over het bedrag wat betaald moet worden als iemand door een stier wordt gedood. En in dit geval, als het per ongeluk is, geen boete. Hoef je niks te betalen. Dat kon gebeuren, het is gewoon een ongeluk. Vers 29 en 30 zegt, maar stel dat die stier al eens eerder iemand met zijn horens heeft gestoten, en de eigenaar was nog gewaarschuwd, en gewaarschuwd man telt voor twee, maar hij heeft dat dier niet bewaakt. Als het dier dan iemand doodt, moet het dier en de eigenaar met stenen doodgegooid worden en moet hij het volle bedrag betalen als losgeld voor zijn leven. Dus in het geval dat hij al gewaarschuwd was, volle bedrag als boete. Wat is een mensenleven waard? Dat moet hij betalen. Het volle bedrag. Ik hoorde van de week dat een tijd geleden, als Israël één Jood wilde terughebben van de Gazastrook, dan moesten ze daarvoor 1000 Palestijnen vrijlaten. Dus zoveel was die ene voor hun waard. Maar dan vers 31 zegt, als het dier iemands zoon of dochter doodt, dan gelden dezelfde regels. Met andere woorden, dan betaal je ook gewoon het complete, volle bedrag wat het leven van zo'n kind waard is. En dan vraag je, ja, wat is een kind waard? Wat is jouw kind waard? Alles toch. Mijn kinderen zijn mij alles waard. Ik zou niet weten wat ik moet betalen. Maar er was een zekere Diego in Zuid-Californië, die werd opgevoed door zijn oom en tante. En die werd op school erg gepest. En die werd op een gegeven moment tegen een paal aangegooid. Met zijn hoofd gooiden ze tegen hem. Daarna schopten ze hem nog eens een keertje behoorlijk na. En die is daarna, een week later, is hij overleden in het ziekenhuis. Afgelopen september heeft de rechter bepaald wat zij moeten betalen voor dat ene kind. 27 miljoen. Ik weet niet waar ze het geld vandaan halen, maar dat was voor hun de waarde van een kind. Dus in ieder geval werd voor het leven van een zoon of dochter werd veel betaald, ook in die tijd. Maar dan komt vers 32. En vers 32 zegt, maar als het dier iemands slaaf of slavin doodt, dan moet hij 30 sikkels zilver aan de heer van de slaaf of slavin betalen. Dus een slaaf was 30 zilverstukken waard. En deze mannen kenden de schrift. Dus zij zagen Jezus niet meer dan als een slaaf. Wat wil je voor betalen? Geld voor een slaaf. Goh, hij is niet meer dan een slaaf. En dit was het bewijs, denk ik, ook voor God, waarvoor hij Judas gebruikte, om dat ook in de Bijbel te laten optekenen. Dit is wat mijn zoon waard was voor dat volk. 30 zilverstukken, als een slaaf. Je ziet hem als een slaaf. Hoe haal je het in je hoofd? 30 zilverstukken, in onze tijd is dat nu 250 euro. Pff, niks. En God was als het ware helemaal klaar met het volk. En hij wilde gewoon weten, wat is hij nou voor jullie waard? Helemaal niks. Jullie zien hem als een slaaf. mijn zoon niet meer waard. Maar zo kan het denk ik ook in ons leven ineens een Judas binnenstappen. Om te kijken, wat is Jezus nou voor jou waard? Wat is hij nou voor jou waard? Of hij gebruikt omstandigheden waarin we terechtkomen door onszelf of door anderen. Of door het ziekelijke leven van deze wereld. Waarin zal blijken van hoeveel Jezus voor jou waard is. Als jouw geliefde sterft, hoeveel is Jezus dan nog waard? Als je zoon of dochter sterft, wat is Jezus dan nog waard? Stel een vraag die zo ook bij mij opkwam. Wat is Jezus dan nog waard? Gewoon niet dat God dat doet. Maar dat je wel voor een moment komt te staan van, ja, wat is dit me nog waard? Is hij niet meer dan een slaaf die jou voorziet in jou wat jij nodig hebt? Voorziet in een stuk troost, in wat jij nodig hebt? Een slaaf die voorziet in jouw behoeften en in vrede en troost en hulp in de dagelijkse huishouding van je leven? Willen we Jezus in ons leven omdat hij ons voorziet in dingen, in onze nodigheden en ons aanvult waar wij tekort hebben, zoals een slaaf dat doet in die tijd? Of is hij Heer? Is hij koning? Is hij de koning der koningen? Of hij is, zoals Galaten 3 ons zegt, hij die ons heeft vrijgekocht? Daar heb je de titel. Vrijgekocht van wat? Vrijgekocht van de vloek van de wet, het oude verbond. Door voor ons een vloek te worden. Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot ons zou komen. Is hij een slaaf voor ons? Of is zoals Efeze zegt dat wij slaven zijn van Christus en zo van harte Gods wil doen om hem te dienen in bereidwilligheid? Wat is hij jou waard? In alle omstandigheden. En vaak komt dat naar boven als we moeilijke omstandigheden hebben. Maar voor God en voor ons is het ook duidelijk, hij was voor dat volk niet meer waard dan een slaaf. 30 zilverstukken, hier heb je het. Maar dan nog, hoe kan God dan, ondanks dat hij dat weet, onder het oude verbond uitkomen? Want hij wil naar het nieuwe verbond toe, maar hoe kom je onder het oude verbond uit? En in het Oude Testament vinden we daarop het antwoord bij de profeet Zacharia. En dat is het tweede punt. Zacharia was eigenlijk al een profeet die eigenlijk een beetje het nieuwe verbond al predikte. Hij was een profeet van genade, van het nieuwe verbond eigenlijk al. In Zacharia 3 ziet Zacharia een visioen. Waarin hij Jozua ziet staan voor de Heer. En Jozua had vuile kleren aan. En de Heer zegt dan, in Zacharia 3 vers 4. Trek hem die vuile kleren uit. Zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen. En ik zal u feestkleren aantrekken. Dat is nieuw verbondstaal. Ik zal je een nieuwe kleren aangeven. Het kleed van Jezus, bekleed met Jezus. Het beeld wat Paulus ook verschillende keren aanhaalt, dat we nieuwe klederen krijgen in het nieuwe verbond met Jezus. Dus dat vertelt Zacharia al. En een hoofdstuk verder heeft hij in hetzelfde visioen, toont de Heer hem een beeld. En hij vraagt aan Zacharia, weet je wat dit betekent? Zacharia heeft geen idee natuurlijk. En dan antwoordt de Heer in Zacharia 4, bekende vers, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer van de legermachten. En dan komt er achteraan, wie bent u, grote berg, voor de ogen van Zerubabel zult u tot een vlakte worden gemaakt. Nou, die grote berg, dat is de tempelberg, dat is waar de tempel staat. En daar zegt Zacharia al van, die zal met de grond gelijk gemaakt worden. En dat gebeurt ook in het jaar 70 na Christus. Verwoest, omdat het niet meer ging om de tempel. Het ging niet meer om de tempeldienst, het ging om de geest. Niet door kracht, niet door geweld. Maar door mijn geest. Dat is nieuw verbondstaal. En dat vertelt de Heer aan Zacharia. En dan komen we in hoofdstuk 11, waar Zacharia ook door God aangesproken wordt. En dan staat er in vers 10 van Zacharia 11, vers 10. Daarop nam ik mijn staf lieflijkheid en brak hem stuk. Om zo mijn verbond te verbreken. De staf lieflijkheid is de staf van de herder. Dat wordt even daarvoor verklaard in vers 7. En die noemt hij lieflijkheid. Twee staffen, lieflijkheid. En deze herderstaf die breekt hij in tweeën. En daarmee zegt hij, daarmee verbreek ik mijn verbond. En dan komt het in vers 12. Daar gaat het eigenlijk om. Want ik had tegen hen gezegd, als het goed is in uw ogen, geef mij mijn loon. Zo niet, laat het na. En toen hebben zij mijn loon afgewogen, 30 zilverstukken. 30 zilverstukken. Er zijn twee teksten in heel de Bijbel die refereren aan 30 zilverstukken. En Judas vraagt aan deze mannen, die hoge priesters, die de teksten kennen uit hun hoofd. En vraagt aan hen, wat wil je me geven? Wat is Jezus waard? En zij weten, 30 zilverstukken staat voor een slaaf en staat voor het verbond. En ze bieden hem precies dat bedrag. Dat is geen toeval, dat is een bewuste keuze. Dit was het voor hun. God stelt ze voor de keuze, wil je mij mijn loon geven of wil je het niet? Ga je met me verder of niet? Neem je me aan of niet? En zo niet, laat het na. Wat gaat het worden? What's it gonna be, boy? Yes or no? Dat is een liedje. En in het Hebreeuws is hier iets heel bijzonders aan de hand. En dat is misschien het leraarschap weer in mij dat ik dat toch wil delen. Hier is iets bijzonders aan de hand. In de keuze die zij moeten maken staat eigenlijk in het Hebreeuws Jezus in de schaduw. Hij kijkt als het ware mee van wat gaan ze doen. En het is verborgen, je ziet dat niet. Zeker niet in de vertalingen die we hebben. Maar als je het Hebreeuws bekijkt, dan zie je dat. Hij luistert als het ware mee. Hoe? Nou, in het Hebreeuws ziet die tekst er als volgt uit. Oh ja? Ja. En dan moet je het lezen natuurlijk van rechts naar links. Dus ik heb het even woord voor woord eronder gezet. En zo, niet, laat het na. Toen hebben zij afgewogen, mijn loon, 30 zilverstukken. Ja, interessant. Maar er staat iets tussen. Er staat een woord tussen die niet is vertaald. Maar die de sleutel is van Jezus die meekijkt. Een woord wat niet wordt vertaald en dat is dat woord. Nou, John Patrick weet welke letters dat zijn.
Het.
Ja, welke letters? Alef Tav. Alef Tav. Alef Tav, dat zijn de eerste en de laatste letter van het Joodse alfabet. Jezus zegt, ik ben die Alfa en Omega. God zegt, ik ben de eerste en de laatste. Hij staat daartussen, zonder dat het vertaald is, maar hij kijkt mee. Wat gaat het worden? Wat gaat het worden? Ik ben die Alfa en die Omega. Eigenlijk staat er dus tussen de regels, eigenlijk van, gaan ze het aannemen? Ja of nee? Nee, niet. Zo niet, Jezus. Niet aannemen, Jezus. De Alfa en de Omega. En Zacharia ziet vervolgens in het vers daarna ook het volledige plaatje, het complete profetische plaatje, van wat er met het geld zou gebeuren. Hij zegt in vers 13, de Heere zei tegen mij, werp dat de pottenbakker toe, een mooie prijs waarop ik door hen geschat ben. Daarop nam ik de 30 zilverstukken en wierp ze in het huis van de Heere de pottenbakker. Dit zegt Zacharia. En wat zegt Matthäus? Matthäus 27. Toen Judas zag dat hij veroordeeld was, dat Jezus veroordeeld was, kreeg hij berouw, bracht de 30 zilverstukken bij de overpriesters terug en zei, ik heb gezondigd, want ik heb onschuldig bloed verraden. En nadat hij de zilverstukken de tempel ingegooid had, vertrok hij en hing zich op. De overpriesters pakten de zilverstukken en kochten daarvan de akker van de pottenbakker. Zo nauwkeurig heeft God deze gebeurtenis voorzegd in het Oude Testament. En ze hebben het niet gepakt. Mensen die het konden weten. Mensen die het hadden gelezen. Mensen die het woord kenden. Ze hadden het niet gepakt. Maar goed. Ook wij pakken vaak helemaal dingen niet die ons zo duidelijk worden gemaakt door Gods woord. Van, ja, oh, ja, dat is duidelijk. Maar ik pak het niet. En we gaan gewoon door met ons eigen leventjes. Maar daarnaast denk ik ook dat het eigenlijk in het denken van Judas nooit was opgekomen dat ze Jezus zouden pakken en hem zou vermoorden. Ik denk dat hij gewoon dacht van, nou, ik zeg waar hij is en dan gaan ze met hem praten, van dat hij eens een keertje moet ophouden. Maar nu ziet hij wat er echt gebeurt en hij krijgt berouw. Geen berouw in de zin van een hele verandering in keuze, in een levenskeuze, dat niet. Het woord, bekende woord metanoia is dat je een hele verandering in bekering hebt. Maar dit is een ander woord en dat betekent eigenlijk gewoon, ik heb spijt. Wat heb ik nou stom gedaan, man? Maar geen verandering van leven, wat bekering wel is. En hij gooit de zilverstukken weg in de tempel. En de overpriesters kopen daar de akker van de pottenbakker voor, zoals Zacharia had voorzegd. En Judas gaat weg en hangt zichzelf op. Vlak hiervoor zat hij nog aan het avondmaal met Jezus. Vlak hiervoor had hij het brood gegeten en de wijn gedronken. Sterker nog, Jezus gaf het aan hem, wetende wat Judas zou gaan doen. En toch reikt hij Judas het brood aan en de wijn. Niet omdat hij ging doen, want dat wist hij. Maar omdat hij van Judas hield. Dat is ook een schepping. Net zoals Jezus van alle mensen houdt. Hij is voor alle mensen gestorven aan het kruis. Niemand uitgezonderd. Hij heeft zijn lichaam en zijn bloed gegeven voor een ieder. Alleen niet iedereen neemt hem aan, wat hem verdriet doet. Ook bij mij trouwens was mijn eerste aanzet tot het komen tot geloof, niet het breekpunt, maar wel de aanzet, dat was bij de doop van Linda. In Apeldoorn was dat volgens mij. Daar werd avondmaal uitgedeeld. Ik was helemaal niet gelovig, dus ik zag het brood en de wijn voorbij komen. Niemand had gezegd dat het niet mocht. Maar het was bij mij wel de aanzet tot het komen tot geloof. En ik vraag me dan ook wel af of we dat, of we sowieso wel iemand kunnen weigeren aan het avondmaal. Als Jezus al Judas niet weigert, zelfs geeft, hoe kunnen wij mensen weigeren aan het avondmaal? Wat misschien net dat zetje is. Maar Judas die heeft daarvan gegeten, heeft het brood gegeten, heeft de wijn gedronken. En met dat in zijn maag gaat hij naar buiten en hangt zich later op. En Lucas die geeft ons eigenlijk een detail dat eigenlijk heel vreselijk is. Hij zegt, nadat Judas zich had opgehangen, staat er in Handelingen 1, voorovergestort is hij midden opengereten en al zijn ingewanden naar buiten gekomen. Nou, daar heb ik nog een mooi plaatje van. Nee. Maar dezelfde ingewanden waarin het brood zat en de wijn zat, zijn er buiten gekomen. Judas had alles in zich om te komen en deel te nemen aan het nieuwe verbond. Alles. Hij kende Jezus, hij had met hem meegelopen, hij had brood en wijn genomen. Hij had zelfs meegewerkt aan alles wat er ging gebeuren. Maar hij koos anders. En ook nu kunnen mensen alles in zich hebben om deel te worden aan het eeuwig leven, aan het nieuwe verbond. Deel te zijn aan zijn koninkrijk. Misschien zelfs deelnemen aan avondmaal. En toch andere keuzes maken. Terwijl alle ingrediënten aanwezig zijn om te komen tot die glorieuze Heer. En andere keuzes maken. Welke keuze maak jij? Dat is het verhaal van de 30 zilverstukken. En de rol die Judas daarin heeft gespeeld. Waarmee God uiteindelijk het oude verbond kon wegdoen. En het nieuwe verbond kon instellen door de dood van zijn zoon. Mede door Judas. En zijn deel daaraan. Mede door Judas zijn wij nu vrijgekocht. Mede door Judas die daaraan heeft meegewerkt. En misschien dat Judas daardoor in iets minder negatief daglicht komt te staan. Want hij heeft het wel mede bewerkt. Zijn naam betekent trouwens ook, hij zal geprezen worden, Judas. Hij ontving de prijs om ons vrij te kopen door Jezus. Zoals ik eerder aangehaald in Galaten 3. Jezus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor onze vloek te worden. Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot ons zou komen. En bij het sterven aan het kruis, bij het sterven aan het kruis was misschien wel het breken van die staf hoorbaar. Toen de aarde beefde en de rotsen scheurden, dat je... Dat hoorde. Het breken van die herdenstaf, wat het verbond verbrak. Het oude verbond verbroken voor 30 zilverstukken voor het breken van de staf. Het systeem van het oude verbond, wat hem zag als slaaf, is voorbij. God was er klaar mee. En nu zijn wij deel aan het nieuwe verbond in het bloed van Jezus. Een verbond waarin alle zegens zijn verbonden. Waar we niks voor hoeven te doen. Wat we zo mogen aannemen. Wat allemaal ja en amen is. Waarin wij gezegend zijn in de zegeningen van Abraham. Wat we allemaal zomaar mogen ontvangen. En Jezus heeft het alles volbracht en heeft ons vrijgekocht. En ook nu heeft iedereen nog steeds de optie. Geef je hem het loon dat hij toekomt? Zo niet? Laat het. En ik denk dat we daarmee aan het avondmaal mogen gaan. Deel uitmaken van een nieuw verbond in zijn bloed. En wie het neemt, neemt het. Ik kijk er niet naar. De Heer zegt je. Amen. Zullen we nog danken voor zijn woord. Vader, uw woord is zo rijk, zo groot. U bent zelf zo goed die daarachter staat. Ik dank u, Heer, voor alles wat u ons nagelaten hebt. Alles om over na te denken. De verhalen, de woorden, de geschiedenis. Bovenal ook de waarschuwingen. En Vader, we danken u zo dat u zo bezig bent met ons en ons dit nieuwe verbond wil schenken door het bloed van uw Zoon. Dat we dat vandaag ook mogen gedenken door het avondmaal. U die alles wist. Die wist wat u stond te wachten. U bent die weg gegaan omdat u ons lief hebt. U hebt heel de wereld lief. En u zal wel willen dat iedereen tot bekering kwam. En zo mochten we daar vandaag weer een stukje van oplichten. En dank u voor uw grootheid, voor uw wijsheid. En alles wat we voor u uit uw hand mogen ontvangen. In Jezus' naam. Amen.